De kerkenraad deelt u het volgende mee. Maandagavond worden de belijdenscadvisanten verwacht tot het doen van belijdenis voor de kerkenraad. Deze avond begint om 19:30. Op Hemelvaartsdag begint de dienst om 9:30. Dit alles zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, in de naam van die God, die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 17, het 4e en 8e vers. Psalm 17, vers 4. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijandsmacht en vreselijk woeden, en hen beschermt in het grootst gevaar. En het 8e, maar blijf er uitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. 4 en 8 van Psalm 17.
Oh,
Wij stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119, het 25e vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En wat er verder volgt, dat is ook de inleiding op het schriftgedeelte wat we lezen, de tweede brief van de apostel Petrus, het eerste hoofdstuk, de versen 12 tot en met 21. 2 Petrus 1, vers 12 tot en met 21. Dat lezen we nadat we gezongen hebben Psalm 119, vers 25 en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, en nog uw zoon, en nog uw dochter, en nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. En nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en de toekomst van onze Heer Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd: deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als hij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetisch woord, dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnen in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende, dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het laatste hoofdstuk van het Johannesevangelie, Johannes 21. We gaan weer verder lezen in de levensgeschiedenis van de apostel Petrus. Johannes 21, daarvan de versen 18 en 19, en dan alleen die eerste woorden van vers 19. Johannes 21, vers 18 en 19a. En daar lezen wij Gods woord als volgt. Voorwaar zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelven en wandelt het alwaar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken, en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. Laten we samen de Heere gaan bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. En daarin doen wij ook voorbeden. Wij denken aan de familie van zuster Kosten Kerkhoven. Afgelopen maandag is zij begraven. We denken ook aan de rouwdragende familie Bor Pelikaan. Een schoonzus van hen is overleden en ook al reeds begraven. Zuster J. Kajim, die in het ziekenhuis in Dordt verblijft en onderzoeken moet ondergaan. We denken ook aan de langdurig zieken en in de dankzegging aan zuster Hogeboom Kok. Ze mocht thuiskomen uit het ziekenhuis, maar heeft te horen gekregen dat er uitzaaiingen zijn van de ziekte die al eerder bij haar is geconstateerd. En ook aan Liam Kraaienveld, die in het ziekenhuis heeft gelegen, maar weer thuis mocht komen. Laten we samen de heren bidden en danken. Groot en heilig God, die in de eeuwigheid woont, de hemelen verkondigen uw heerlijkheid. De aarde vloeit over van de rijkdommen die gij ons geschonken hebt. In uw voorzienigheid onderhoudt en regeert u al het geschapene. En dat mocht in onze omgeving daarin resulteren, Heere, dat u na een lange periode van droogte opnieuw regen gaf. En dat in rijke mate. Waar de tuinders en de landbouwers op hebben gewacht, om hebben gebeden, u hebt het gegeven, Heere. En zo zorgt u ervoor dat alle werkzaamheden en alle verwachtingen rondom de oogst weer in volle gang mogen zijn. En Heere, zo hebt u uw liefde opnieuw geopenbaard voor de mens, voor de schepping. Maar niet alleen in uw voorzienigheid openbaart u uw liefde en uw bewogenheid. En daar mogen we uw naam dan voor danken, dat u ons naar uw welbehagen verzadigt. Dat u uw hand open doet. Maar u hebt bovenal uw liefde en uw zorg geopenbaard aan zondige mensen, aan gevallen mensen. En leer ons dat beseffen, Heere, dat wij niet alleen maar voeding nodig hebben, maar ook vergeving en vernieuwing. Want als wij de afgelopen week weer nagaan wat er in ons hart, in ons leven, in ons doen en laten is geopenbaard, of wat verborgen is gebleven, wat is er dan tegenover uw trouwe zorg en goedheid ook veel geweest dat ons het hoofd moet buigen, wat ons beschaamd moet maken, omdat al onze zintuigen, al onze lichaamsdelen, al onze gevoelens valstrikken voor ons zijn geworden. We hoeven onze ogen maar open te doen en we zijn jaloers op degene die boven ons staan, die meer hebben dan wij hebben ontvangen. Of minachting kan ons hart vervullen als we zien op mensen die het er minder goed van af hebben gebracht. Onze mond, die kan vol zijn van allerlei soorten praatjes, lasterpraatjes soms, lege grappen, ijdele woorden. Zoveel dingen die door dat kleine lid dat een vuur wordt genoemd, dat ontstoken is in de hel, zo zegt Jacobus. Waar we zoveel mensen en onszelf schade mee berokkenen. Ze komen zomaar bij ons op. En ook in onze gedachten, Heren, is het vaak toch een vuile bron van allerlei wanbedrijven. De boze lusten des vleeses. De dingen waarvan we niet graag zouden willen dat een ander dat zou weten. Maar ze zijn er, Heren. In doen en nalaten is het wel duidelijk dat wij zijn wat u zegt dat we zijn. Goddelozen en zondaren in onszelf. En we bidden u, Heere, leert u ons dan ook onze natuurstaat kennen. Ja, onze doodstaat in geestelijk opzicht. En geef ons genade die met de zonde kan breken en kan afrekenen. Die onze oude natuur doet doden. De wereld doet verlaten en in een nieuw godzalig leven liet wandelen. Geef berouw bij aanvang over de zonde. Geef dieper berouw ook bij voortgang naar nieuwe zonden, ook tegen uw genade in. Schenk een afschuw van de zonde, een haten, een vlieden van de zonde. En Heere, laat alles zo mogen uitlopen tot het vluchten tot hem die gij gegeven hebt, tot een vernieler van de zonde en een wegneming van de zonde. Heere, wilt u kennis geven van de zaligmaker die gij geopenbaard hebt, Heer Jezus Christus. Wilt u die kennis ook verdiepen bij hen die daar bij aanvang iets van hebben mogen leren kennen. Schenk, Heere, ook de kracht van het gebed. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Maar wilt u ons leren bidden zoals u ook die discipelen uw kerk hebt leren bidden. En schenk ons bovenal een hart om te bidden. En geef zo alles wat nodig is, Heere, om u en uw koninkrijk te doen laten komen. In onze levens, in onze gezinnen, in onze gemeente. Laat uw naam mogen worden geheiligd, Heere. Laat hij verheerlijk mogen worden. Want wil onze dood nu een God verheerlijkend sterven worden, dan moet ons leven een God verheerlijkend leven worden. En Heere, juist zij die genade mogen kennen, die gaan al meer beseffen dat dat er van nature niet is. En dat er een oude mens is. Vlees dat zich nooit aan de wet Gods onderwerpt. dat niet opgeknapt moet worden, maar dat gekruisigd moet worden. En Heere, wat een onmogelijke opdracht is dat toch voor een mensenkind, die dat vlees liever koestert en voedt en verzorgt. Maar wilt u ons die genade schenken, Heere, met het oog op de Heer Jezus Christus, die om de vreugde die hem was voorgesteld, kruis heeft verdragen, schande heeft veracht. Schenk ons de genade om hem te volgen, de genade om onszelf te verloochenen, dat kruis dagelijks te dragen. Heere, wij bidden u om deze geestelijke zegeningen. Wij mogen u ook bidden om aardse, om natuurlijke zegeningen. U hebt ons daar vrijmoedigheid toegegeven in uw woord om ons ganse hart voor u uit te storten. Ook als het gaat om rouw en als het gaat om ziekte en ouderdom en zoveel dingen meer. We bidden u voor het geheel van de gemeente in alle omstandigheden die u volmaakt bekend zijn, maar die we ook aan u mogen bekendmaken, opdat gij het in uw hand zal nemen. We bidden u, Heere, voor de familie van onze overleden en een reeds begraven zuster Kosten Kerkhoven, dat u zijn, Heere, met haar beide kinderen en ook met de kleinkinderen. De besloten kring is de begrafenis geweest. Heere, laat dat woord dat in alle eenvoudigheid is gesproken ook in dat nageslacht toch mogen worden geloofd. En wilt u geven dat de roepstem die er vanuit is gegaan geheiligd mag worden aan hun hart. Ook dat ook zij sterven mogen leren voordat het voor hen ook sterven wordt. Dan bidden we ook, Heere, voor de familie Bor Pelikaan. Een schoonzus van hen overleed. Ook zij is al reeds begraven. Heere, wilt u hen te midden van deze omstandigheden van ouderdom en ook van ziekte en toenemende klachten, ook bij onze zuster Bor, uw genade schenken. En laten deze toch zulke ingrijpende roepstemmen en wegen daartoe mogen uitlopen, Heere, dat zij als arme en ellendige mensen ook weer opnieuw de toevlucht mogen nemen tot het bloed des kruises, om daar verzoening, vergeving en vernieuwing te ontvangen. Ja, en uitzicht op dat eeuwige leven dat door hem bereid is. We bidden u, Heere, voor zuster Kajim, die in het Dordwijk ziekenhuis verblijft, uitdrogingsverschijnselen had. Heere, wilt u haar nieuwe krachten geven, middelen zegenen die aangewend worden, bovenal geestelijk in haar hart werken. Dan bidden we u ook, Heere, voor alle langdurig zieken die chronisch ziek zijn, ernstig ziek, die korter of langere tijd geleden een verontrustende boodschap hebben te horen gekregen. Heere, wilt u daarin meekomen? Ook zij die psychisch lijden. Gedenk aan gehandicapten, verstandelijk of lichamelijk of meervoudig. Ontfermt u zich, Heere, over het gebrekkige, over het andersbegaafde. En breidt uw vleugelen er genadig over uit. We bidden u, Heere, voor allerlei soorten van zorgen die er in gezinnen kunnen zijn, binnen huwelijken, binnen de opvoeding van kinderen, of als de kinderzegen ontbroken heeft tot hiertoe. Heere, u kent al deze noden en behoeften, alle zorgen die er kunnen zijn. Ook bij de alleengaanden, weduwen, weduwnaren of die nooit tot een huwelijk kwamen, wil ook hen nabij zijn, Heere, en vertroosten. En zo allerlei soorten van kruis en van moeite die opgelegd worden en die soms verdriet en zorg geven, ook waar er een onbekend kruis is van een andere geaardheid of anderszins, Heere, nadat u weet dat het leeft, ontfermt u zich over een ieder. We bidden u en danken u ook voor zuster Hogenboom. Ze werd vorige week onwel tijdens de kerkdienst. Er kwamen geen nieuwe dingen openbaar, maar ze kreeg wel van de arts te horen dat er nieuwe uitzaaiingen waren van de kanker die al langere tijd geleden bij haar is geconstateerd, nu in de rug. En dan weet ze ook, Heere, dat die ziekte doorgaat en dat haar leven ook naar het einde gaat. Heere, wilt u geven dat ze dan het oog omhoog mag slaan, blijven slaan en in u haar heil en haar hoogst geluk mag beschouwen. We danken u, Heere, dat de kleine Liam Kraaienveld weer thuis mag komen. Hij moest worden opgenomen met benauwdheid ten gevolge van de vroeggeboorte nog. U hebt het nog weer wel gemaakt. Hij mocht weer thuis komen. Wilt u hem, zijn ouders en de anderen in het gezin genadig zijn en wilt u toch over dit jonge leven waken. Spaar zijn leven, Heere, en geef dat er verbetering mag komen in zijn toestand. En geef zo aan dit gezin uw genade in leven en in sterven en in alle omstandigheden. Heere, zo bidden we u voor heel de gemeente. Ook voor hen wie namen of toestand we niet hebben benoemd. U weet volmaakt wat ons bezighoudt, waar we mee bezet zijn. Heere, laten al deze dingen in dit ogenblik van ons worden afgenomen. En dat wij open mogen staan voor het woord dat verkondigd wordt. Wilt u ons een geopend hart en een geopend geweten geven. En geef zo, Heere, dat uw naam mag worden geheiligd, ook in deze dienst. Sterk allen, Heere, die een taak hebben, de koster, de organist, de ambtsdragers. En laat zo onze harten met eerbied en ontzag vervuld worden voor u. En hoor onze gebeden in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Ter inleiding om de prediking gaan we samen zingen naar Psalm 56 en daarvan het eerste en vierde vers. Psalm 56 vers 1. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. Zie hoe ik ben omringd aan alle kant. Zie hoe de mens zijn boze netten spant om mij daarin te jagen. En het vierde, gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aarde. Mijn tranen hebt geen uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven? 1 en 4 van Psalm 56. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Thank you. aan het einde van de prediking na het amen, dan zingen wij Psalm 72, het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit genade zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gade. En wat er verder volgt uit het zevende vers van Psalm 72, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, in buitenbijbelse geschriften, daar wordt ons verteld dat de apostel Petrus in het jaar 66, ten tijde van keizer Nero, gekruisigd is. In een apocrief geschrift uit het jaar 200, een apocrief geschrift, u kent, en jullie kennen misschien jonge mensen dat onderscheid tussen kanonieke boeken en apocriefe boeken. De kanonieke boeken die hebben wij in de Bijbel staan, van Genesis tot en met Openbaringen, maar er zijn ook apocriefe boeken die wel toegeschreven worden aan bijbelschrijvers, maar om allerlei redenen dat niet kunnen zijn. Ze mogen gelezen worden, zo zegt de Nederlandse geloofbelijdenis, maar alleen voor zover ze in overeenstemming zijn met de kanonieke boeken. Nou, één zo'n apocrief geschrift, dat vertelt dat de apostel Petrus gevraagd heeft of hij ondersteboven gekruisigd mocht worden. Hij achtte zich onwaardig om op dezelfde wijze als zijn meester gekruisigd te worden en te sterven. En daarom vroeg hij, mag ik met mijn hoofd naar beneden gekruisigd worden? Of het waar is, weten we niet. Het staat zo niet in de Bijbel. Het is wel alle eeuwen door zo gepredikt en ook in de kunst ook uitgebeeld. Onder andere in een schilderij van de middeleeuwse schilder Michelangelo. Eén ding is wel duidelijk. Petrus is niet op een ziekbed gestorven, maar is de marteldood gestorven. Dat laat de tekst ons zien. Dat een ander hem zou gorden, vastbinden en hem zou brengen naar een plaats waar hij niet wil. En dat sloeg dan op die dood die hij zou gaan sterven. En dat zou dus in zijn ouderdom zijn. We willen daar gaan luisteren naar de woorden van de tekst. En dan neem ik die woorden vooral waar de Heer Jezus zegt, wanneer gij zult oud geworden zijn. Dat is het thema ook van de prediking. Wanneer gij zult oud geworden zijn. Dat is een woord voor het christelijke leven. Allereerst, in het leven van de apostel Petrus is dat uitgekomen. Zijn leven als christen, als discipel, als apostel is op deze manier ook vervuld geworden. Maar het geldt ook voor het natuurlijke leven. Voor ons aardse leven. Dat als wij ouder worden, als we oud zijn, dat we afhankelijk worden enzovoort, ook naar plaatsen gebracht kunnen worden waar we niet willen zijn. En tenslotte denk ik dat er ook een onderwijs in ligt voor het geestelijke leven. Dat er ook lijnen in liggen. Van het zelf willen doen naar het afhankelijk worden. Dus wanneer gij zult oud geworden zijn, dat is een woord voor het christelijke leven, voor het natuurlijke leven en voor het geestelijke leven. De Heer Jezus die heeft zojuist zijn apostel, zijn discipel Petrus weer in het ambt hersteld. We hebben vorige keer gezien dat in die persoonlijke ontmoeting na de opstanding, waar we dan geen beschrijving van plaatsvinden, maar alleen een melding dat hij is van Simon gezien, of zoals Paulus hem in 1 Korinthe 15 noemt, van Kefas gezien. Toen is Petrus in zijn kindschap hersteld. Toen heeft de Heer alles goed gemaakt tussen hem en zijn gevallen discipel. Maar nu gaat hij hem in het openbaar herstellen in zijn knechtschap. Zodat de discipelen later nooit tegen Petrus kunnen zeggen dat hij dat verbeurd en verzondigd had. De Heer Jezus doet dat met die drie vragen: hebt gij mij lief? En als hij daar dat antwoord op gegeven heeft, dan gaat de Heer Jezus verder. En dan begint de Heer Jezus in vers 18 met te zeggen: voorwaar zeg ik u. Of zoals het in het Grieks staat: amen, amen. En Petrus weet inmiddels, als de Heer Jezus dat zegt, als hij zo begint, amen, het zal waar en zeker zijn, dan heeft protesteren geen zin. Dat had hij wel gedaan. Voor de verloochening, voor waar zeg ik u, eer de haan tweemaal zal gekraaid hebben, zult gij driemaal geloochend hebben dat gij mij kent. En hij had geprotesteerd. Dat zal ik nimmer meer gebeuren. Dat heeft hij in beginsel hier afgeleerd. We horen hem geen weerwoord geven. Hij weet, dit gaat gebeuren. De Heer Jezus heeft er een voorwaar, een amen bijgevoegd. Maar wat de Heer Jezus dan zegt tegen Simon Petrus, dat valt hem bepaald niet mee. Hij zegt in vers 18, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandelt tot al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Toen gij jonger waart, gordet gij uzelf, maar als je oud geworden bent, zal een ander u gorden. Maar hij verwijst naar iets wat we in vers 7 kunnen lezen. Wat Petrus ook gedaan heeft. We lezen daar de discipel welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, dit is de Heere. En Simon Petrus dan horende dat het de Heere was, omgorde het opperkleed. Want hij was naakt en wierp zichzelf in de zee. Omgorde zichzelf. Daar zit het woord gordel in. En dan moeten we bedenken, jongens en meisjes, dat de mannen in die tijd, en nog wel trouwens, in die Arabische landen, vaak lange kleding droegen. Bescherming tegen de hitte. Maar dat was natuurlijk wel lastig als je bijvoorbeeld moest werken, of als je moest rennen bijvoorbeeld, om ergens op tijd te kunnen zijn. En dan hezen die mannen hun lange kleed omhoog en de gordel die ze om hun middel hadden, die bonden ze dan onder dat kleed, zodat hun benen vrij waren. Hadden ze meer bewegingsvrijheid. Ze gordden zichzelf. En ze wandelden al waar ze wilden. En dat is het beeld wat de Heer Jezus hier gebruikt. En dan ook de profetie, zo zou je hem kunnen noemen, als je nou oud geworden bent, dan zal een ander u gorden. Hij bedoelt, dan zal een ander je vastbinden. Dan zul je je handen uitstrekken en dan zul je boeien omkrijgen. En ze zullen je brengen op een plaats waar je niet wilt zijn. En dat had allereerst te maken met het christelijke leven van Simon. En ook van de anderen natuurlijk. Dat als je de Heer Jezus volgt, dat je hem volgt die gezegd heeft, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. En een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Simon en de andere apostelen die worden uitgezonden in de wereld die in het boze ligt. Een godenvijandige wereld die niet wacht op het evangelie, maar die vijandig is tegenover de boodschap van vrije genade. En het heeft niet zo heel lang geduurd na deze voorzegging dat Petrus en Johannes en ook anderen aan de lijf hebben ondervonden wat het betekende om in dienst te staan van de gekruisigde. Want als zij na de Pinksterdag op het tempelplein zijn bij de Schone Poort en als ze een verlamde man hebben mogen genezen, en als ze prediken het evangelie van het Koninkrijk Gods, dan staan daar de fariseeën, dan is daar de tempelpolitie. En dan worden ze gevangen genomen. En ze worden meegenomen naar het Sanhedrin en naar de gevangenis. En dat gebeurt niet maar één keer. Want waar is Simon in Handelingen 4? En in Handelingen 5? En in Handelingen 12? In de gevangenis, in de boeien, omgord door een ander, vastgebonden. En dat wordt dus al heel snel vervuld in het leven van de apostel. Een ander zal u gorden, een ander zal u vastbinden en brengen waar gij niet wilt. Dat is in meer of mindere mate verbonden aan het christelijke leven, aan het navolgen van de Heer Jezus Christus. Als we de voetstappen van de Christus moeten drukken en mogen drukken, hem mogen volgen, dan komen dit soort voorzeggingen, profetieën op een bepaalde manier in vervulling. Dat kan soms ambtsdragers gelden die in het ziekenhuis bijvoorbeeld een bezoek aanbrengen en die bespot worden, uitgelachen worden, zoals mij al meerdere malen is overkomen. Als je het woord opent, als je een openbaar gebed doet. Het kan vijandschap ontmoeten als ouderlingen of diakenen de gemeente ingaan. Tegenstand als ze op de zonde moeten wijzen. Al is dat natuurlijk nog niet hetzelfde als wat Simon Petrus hier voor zegt krijgt. Het is nog geen martelaarschap, dat is natuurlijk ook zo. En het ziet er ook niet naar uit dat dat heel snel zal komen. Al weten we natuurlijk niet hoe spoedig de tijden kunnen veranderen. Ik denk dat heel veel mensen die gemarteld zijn en die gedood zijn, nooit hebben kunnen bevroeden dat zij op deze wijze zouden sterven. Maar het is toch wel een zekerheid dat als wij leven naar het beeld van Christus, en als we niet als een grijze mus door dit leven heen vliegen, maar als we bij tijden, in woorden, in doen, in nalaten, laten blijken dat we hem volgen, dan hoef je er niet op te rekenen dat je met applaus wordt ontvangen. Dan gaat er een appel van uit, soms ook een veroordeling van uit, als je niet mee kunt doen met de bedrijfsfeestjes of wat het ook is. En hoe doen wij dat dan? Als je jonge mensen, als je uitgelachen wordt door andere jonge mensen uit je omgeving, op school, op je werk, als je bespot wordt omdat je naar de kerk gaat, of zoals het tijdens de coronacrisis nogal eens gebeurde, dat er verslaggevers rondom de kerken stonden en heel hinderlijk mensen in de weg stonden. Er werd geslagen. Er werd gescholden door kerkgangers. Begrijpelijk, zeggen we dan, want we zijn allemaal maar mensen. Maar wat zegt de Heer Jezus nou hier? Laten we eerst maar nadenken welk voorbeeld heeft hij zelf nagelaten. En wat heeft Petrus ook in zijn brief geschreven? Dat als hij gescholden werd, hij niet wederschold. En dat als hij leed, niet dreigde. Maar gaf het over aan dien die hem die rechtvaardiglijk oordeelt. Wel, dat heeft de apostel later in zijn leven moeten beoefenen. Hij heeft zijn handen uitgestrekt, dat wil zeggen in gewilligheid. Dat lag natuurlijk helemaal niet in zijn natuur. In zijn natuur lag er door met het zwaard erop te slaan, zoals in de hof van Gethsemane. Maar hij heeft het geleerd. Wanneer gij oud geworden zult zijn, dan zult gij uw handen uitstrekken, in vrijwilligheid je overgeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dan zul je vastgebonden worden. Hij is de marteldood gestorven. En of het nou ondersteboven is of op een andere manier, hij is op een plaats gebracht waar hij als mens natuurlijk niet wilde zijn. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. Dat geldt gemeente in het algemeen voor het christelijke leven. In meer of mindere mate, maar op enige manier zal het ergens in ons leven, als we dat christelijke leven werkelijk mogen leven, wel eens uitkomen dat we met vijandschap, met verzet, met spot en hoon worden begroet. Een tweede lijn die in dit soort woorden ontdekt kan worden, is niet alleen dat het geldt voor dat christelijke leven of voor het ambtelijke leven dat Simon Petrus leidde en dat op deze manier ook vervuld zou worden, maar we kunnen ook in het algemeen zeggen dat dit ook in het natuurlijke leven van toepassing wordt. Toen gij jonger waart, gordet gij uzelf. Als je jong bent en als je gezond mag zijn, nou, dan komt al heel snel openbaar dat een mens wandelt waar hij zelf wil. Dat hoef je een kind niet te leren, dat gaat hij vanzelf zeggen, zelf doen. En als je een kind aan zijn hand vastpakt, dan wil hij los. Hij wil het zelf doen. Dat zit in de natuur van de mens. En bij het ouder worden ga je zelf bepalen waar je heen wilt. Bepaal je zelf waar je naartoe loopt. En je gort, je kleed, om het maar met het beeld te zeggen. Je doet zelfstandig en vrijwillig een keuze waar je naartoe gaat of niet. Toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandelde wel waar gij wildet. Maar er zijn mensen in ons midden, en ook thuis, die hebben moeten leren, pijnlijk hebben moeten leren, dat dat zo niet meer gaat. Die bij het ouder worden de gebreken zien toenemen. Die lang niet meer zelfstandig kunnen leven. Fietsen gaat al lang al niet meer. En ook het lopen wordt steeds moeizamer. Mensen moeten worden geholpen. Mensen kunnen soms met hun door de reumatiek verkrampte vingers niet eens hun knoopjes meer vastmaken van hun overhemd. Het moet gedaan worden. Veel ouderen worden steeds afhankelijker. En dat kan soms resulteren in wat de Heer Jezus hier zegt als een ander. Als je oud geworden bent, dan zal een ander u gorden en u brengen op plaatsen waar gij niet wilt zijn. Als het thuis niet meer gaat, omdat je gedachten minder worden, of omdat je niet meer uit de voeten kunt, omdat je zo geholpen moet worden dat je man of je vrouw, als je die nog mag hebben, dat ook niet meer aan kan. Of als ze weggevallen zijn en het thuis niet meer gaat, dan word je weggebracht naar een plaats waar je niet wilt zijn. Naar een verpleeghuis, naar een verzorgingshuis. Een mens wil toch liever in zijn eigen huisje blijven wonen. Maar de omstandigheden kunnen zo zijn dat een ander je brengt naar die plaats waar je niet wilt zijn. En trouwens, dat hoeft niet per se altijd de ouderdom zijn die dat met zich meebrengt. Want er zijn ook in onze gemeente mensen die bijvoorbeeld bij hun kinderen al deze ontwikkeling hebben zien plaatsvinden. Die door een ziekte of een ongeluk of door geboorte hebben gezien dat hun kind afhankelijk is of afhankelijk is geworden. En die dat kind hebben moeten wegbrengen naar een instelling. Omdat daar betere zorg verleend kan worden. Je hoeft niet oud te worden of oud te zijn om op een plaats gebracht te worden waar je niet wilt zijn. Wat kan een ongeluk of een ziekte grote schade in onze hersenen teweeg brengen of in onze lichamen, zodat we niet meer zelfstandig kunnen zijn. Maar zeker als we ouder worden, dan komen de gebreken. En dan word je gebracht naar die plaats waar je niet wilde zijn en waar je altijd zo ver mogelijk uit de buurt bij bleef. Maar soms kan het niet anders meer. Gemeente, als we nog een stap verder gaan, dan moeten we zeggen, er is ook een plaats waar geen mens wil zijn. En waar toch ieder mens zal komen. Er zal een dag komen in mijn leven, in uw leven, in jouw leven. Dan zal een ander je gorden. Dan zal een ander je ogen sluiten. Een ander zal je wassen, afleggen, je handen vouwen en een ander zal je in een kist leggen. En dan word je gedragen naar een plaats waar je niet wilt zijn. Waar we heel ons leven tegen strijden. De groeven der vertering. Maar wie leeft er? Die de slaap des doods niet eens zal slapen. Wie redt zijn ziel van het graf? En ook daar hoef je niet oud voor te zijn. Ook dat kan zo heel plotseling in ons leven plaatsvinden. Dat een ander je zal gorden, dat een ander je zal meenemen en een ander je zal brengen op een plaats waar je niet wilt zijn. Maar zeker als we oud geworden zijn, dan is het naar menselijke berekening zo dichtbij. En dan dringt de vraag, lieve gemeente, of we dan bereid zijn. Zijn we dan bereid om die plaats aan te doen waar je niet wilt zijn? Om gedragen te worden naar het graf. Afgelopen maandag, toen het lichaam van zuster Kosten naar de begraafplaats in Heerjansdam werd gedragen, zag ik op dat poortgebouw de tekst staan: zijt ook gij bereid. En iemand zei onlangs eens tegen me: dat staat aan de buitenkant van de begraafplaats. Ben je bereid? Ben je voorbereid op die plaats? Kun je God ontmoeten. Maar als je eenmaal die poort doorgegaan bent, dan moet je bereid zijn. Dan is het voltooid, verleden tijd. Dan moeten we geschikt zijn om God te ontmoeten. En daarom, gemeente, komt er ook uit deze woorden in dat natuurlijke opzicht die ernstige boodschap. Schik u, o Israël. Om uw God te ontmoeten. Wees bereid. Gedenk dan aan je schepper in de dagen van je jongelingschap. In de dagen van je jeugd. Voordat die oude, die kwade dagen komen. Waarvan je zeggen zult: ik heb geen lust meer in dezelfde. Omdat je zoveel pijn hebt. Omdat je zoveel gebreken hebt. Omdat je gedachten minder worden. Omdat je niet eens meer de kracht hebt. Om nog te bidden. Of Bijbel te lezen. Denk aan je schepper. Gedenk aan de ontmoeting met God. Als je jong bent. En in de kracht van je leven bent. Dat is de welaangename dag, tijd. Dat is de dag der zaligheid. Laat het leven niet ongebruikt voorbij snellen. Maar zoek de Heer. Terwijl Hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is, want het zal voorzeker gebeuren. Voorwaar zeg ik u. Je zult op een plaats komen, gedragen worden naar het graf waar je niet wilt zijn. Maar behalve, gemeente, dat het woorden zijn voor het christelijke leven. En voor het natuurlijke leven kunnen we vanuit die woorden ook lessen trekken voor het geestelijke leven. En dan moeten we even dat beeld weer vasthouden wat Heer Jezus eigenlijk bedoelt. Hij vergeleek de jonge Petrus met de oude Petrus. En die jonge Petrus, die was zelfstandig. Die bepaalde zelf waar hij heen ging. En wat hij zei en wat hij deed. De jonge Petrus, we hebben het in de afgelopen weken en maanden toch gezien, hij leed in hoge mate aan zelfoverschatting. Zelf doen. Dat woordje ik, dat kwam zo vaak uit zijn mond. Ik zal dit en ik zal dat. En hij waagde het zo vaak zelfs om de Heer Jezus te bestraffen. Heere, wees u genadig, dat zal u geenszins geschieden. En ik ben bereid om met u de gevangenis in te gaan. En ik ben bereid om met u te sterven. Dat was de jonge Petrus. Ook in geestelijk opzicht. Maar nu is er in het geestelijke leven, gemeente, ook een ouderdom. Een groeien. Een opwassen. En daar kunnen we dit beeld ook op toepassen. Dan zal een ander u gorden en u brengen. Dat je in geestelijk opzicht je zelfstandigheid verliest. Dat je in geestelijk opzicht je zelfoverschatting begint kwijt te raken. Dat je gaat leren leven om afhankelijk te zijn. In de geestelijke jeugd. En ieder die genade mag kennen, die zal die geestelijke jeugd leren kennen. En dat ga je met name beseffen als je geestelijk ouder mag worden. Als je mag leren van genade te leven, dan kijk je vaak terug op dat geestelijke jonge leven. Dat wat de dood niet kent. De dood staat, de natuurstaat van de mens kent die geestelijke jeugd niet. Maar dat nieuwe leven, dat kent die geestelijke jeugd. En er is natuurlijk van alles over op te merken. Daar moet ook van alles aan gebeuren. En hoe vaak zie je dat niet, dat als jonge mensen, met name als ze tot bekering worden gebracht, wat een vurigheid, wat een moed dat ze kunnen hebben. Ook vaak wel ondoordacht. En snel ook al klaarstaan met kritiek. En denken dat ze het al weten. Maar het komt wel voort uit dat nieuwe beginsel. En dat ze in beginsel hebben geleerd om de zonde te haten. En om de Heere lief te krijgen. En ook in dat geestelijke, jeugdige leven. Dat kan natuurlijk ook plaatsvinden als je wat ouder bent en dan tot bekering komt. Maar in dat geestelijke, jeugdige leven. Dan kunnen mensen soms, sprekend vanuit de eerste liefde, van die grote woorden zeggen. Vanuit oprechtheid. En vanuit bewogenheid. En dan zeggen: Heere, ik zal u hartelijk lief hebben. Heere, mijn sterkte. En je durft woorden te spreken en je durft beloften te doen waarvan je later zegt: hoe heb ik het toch ooit kunnen doen? Heere, nou ga ik nooit meer zonder. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Je zou de Heere alles willen geven. Je zou je met ziel en lichaam, met huid en haar willen opofferen. En je gaat te vuur en te zwaard die zonde tegemoet. En heel je leven krijgt een opklapbeurt en dat moet ook. Vroeger zeiden de mensen: dan komt een mens in het werkhuis terecht. Je gaat aan het werk en dat moet ook. Maar je verwacht het er nog zo vaak van. Ik zal dit en ik zal dat. En ik moet dit en ik moet dat. Wacht maar. Totdat je ouder wordt. En totdat je moet gaan leren dat ik kwijt te moeten raken. En dat je gij moet leren zeggen. En dan ook alleen gij. Thomas Boston die schrijft in zijn viervoudige staat ook over die ontwikkeling van het geestelijke ouder worden. Hij zegt: eerst was het alleen ik. Nou, dan zien we de apostel Petrus. Ik zal dit en ik zal dat. En naarmate hij verder op de weg komt, dan komt daar wel de Heer Jezus bij. Ik en gij, zo staat er dan in de viervoudige staat. En de viervoudige staat, jonge mensen, dat betekent, er zijn vier staten, vier toestanden in het leven van een mens waarin een ontwikkeling waar te nemen is. De natuurstaat bijvoorbeeld, dat is de doodstaat, dan is het alleen maar ik. Dan denken we zo groot van onszelf enzovoorts. Maar als een mens dan in de genadestaat komt, dan gaat dat veranderen. Dan krijg je er oog voor dat je genade nodig krijgt. Dan krijg je er oog voor dat je God nodig krijgt. Maar dan blijft dat ik nog zo aanwezig. Ik, ja, en ook gij. En als je dan verder geleerd wordt, als je geestelijk ouder wordt, dan draait zich dat om. Dan is het gij, maar toch ook nog een beetje ik. Want een mens is een onverbeterlijke Arminiaan. Of Rooms-Katholiek. Of Farizeer. En die oude monnik, zo zegt Kolbrugge, die sterft nooit. Een mens wil wat zijn en wil wat doen en wil meewerken. Gij en ook ik. Maar Petrus moest het leren. En elk kind van God moet het leren bij het ouder worden. Gij kunt redden. En gij alleen. En gemeente, dacht u nou dat de Heere zijn volk dat leerde in een aangename weg? Van de ene zoete ondervinding naar de andere zoete ondervinding. Van de ene tekst naar de andere tekst. Nee, de Heere die staat er toe. Ook in het leven van Petrus. Dat hij zichzelf tegenkomt en dat hij zichzelf tegenvalt. En dat hij struikelt en dat hij geestelijk al zijn botten breekt. En dat hij als een hulpeloze, als een ellendige overblijft. Petrus moest openbaar komen. Als een vloeker. Als een godlogenaar. Opdat dat ik de doodsteek zou krijgen. En dat niet hij zou zeggen tegen Jezus, ik voor u. Ik ga voor u de gevangenis in en ik ga voor u de dood in. Ik ga met u strijden en ik ga voor u lijden. Maar hij moest leren in deze vleeskruisigende weg dat het net andersom was. Ik voor u, Simon, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat is verbonden aan het ik. Aan die geestelijke jeugd. Als je daarin blijft steken, als je het zelf wil doen, al zou je maar een nagelschrapseltje eraan toe moeten doen, dan zou het kwijt, dan zou het verloren zijn. En dat is geestelijk ouder worden. Paulus moest openbaar komen. Als een vervolger. Als een moordenaar. Om te leren wat de Heere tegen hem zou zeggen. Mijn genade is u genoeg. En mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom moest hij zijn vlees leren kennen, daarom moest hij zijn vlees leren kruisigen. En u en ik, gemeente, wij moeten openbaar komen als leugenaars. Als overspelers. Als moordenaars. Misschien niet altijd in de uitleving. Maar wel in de inleving. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Dan bleven van Simon Petrus en van Paulus en van al die Bijbelheiligen niet anders over dan ellendig en arm te zijn. Zie op mij in gunst van boven, zo heeft David gezegd. Aan het einde van zijn leven. Wees mij toch genadig, Heere. Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer. Sla de zonden nimmer ga. Die mijn jonkheid, ook mijn geestelijke jonkheid, in mijn overmoed, in mijn zelfoverschatting, heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid de ere te geven. Gemeente, dat is opwassen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Dat is geestelijk ouder worden. Dat je oog krijgt voor Hem. Oog krijgt voor genade alleen. Dat je vlees de doodsteek krijgt. Dat je het afleert om grote gedachten van jezelf te hebben. Maar dat je afhankelijk wordt En dat je doet wat de Heer Jezus je opgedragen heeft. Dat vlees kruisigen, die oude mens, die moet niet opgeknapt worden. Nou, dat kun je wel proberen, daar kun je wel een mooi zwart kleed overleggen. En je kunt het aan allerhande, op allerhande manieren met vrome woorden overdekken, maar dat helpt niks. Het enige wat er met die oude mens en wat er met dat vlees moet gebeuren, dat is dat het gekruisigd moet worden. Dat het rechteroog, wat u ergert, wordt uitgegraven. En dat die rechterhand wordt afgekapt. En dat die zonde, die zo kleeft aan je hart en aan je vlees, moet worden weggedaan. Onmogelijk in eigen kracht. Vandaar dat het ook het sterven wordt genoemd. Het afsterven van de oude mens. En dat kan gemeente niet anders dan wanneer je tegelijkertijd mag zien op hem, die genoemd wordt de overste leidsman en de voleinde des geloofs. Het kan alleen door het geloof gebeuren. Ziende op hem die dat kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht, anders is een mens niet in staat om zelfs met de minste zonde te breken. Dan gaat dat nooit gebeuren. Het zijn geloofszaken. Met een oog op Christus. Alleen zo kan dat oude bestaan, die vleeselijke mens, gekruisigd worden. Ziende op die overste leidsman en de voleinde des geloofs. En hoe is dat nou in ons leven, gemeente? Mogen wij ook iets kennen van wat de Heer Jezus hier ook profeteert? Als het gaat in geestelijk opzicht. Kennen wij die geestelijke jeugd? Herkennen wij daar iets van? Van dat nieuwe leven, van die eerste liefde. Van dat getrokken worden uit de duisternis tot zijn licht. Van het in beginsel, die nieuwe gehoorzaamheid te leren betrachten. Maar ook om dan te moeten leren dat er nog zo weinig geloof is. En dat die ijver nog zo gebrekkig is. En dat je nog vaak veel te hoog van jezelf denkt. En dat je nog zo vaak in dat werkhuis bent. En zo vaak aan de slag gaat. En zo vaak dingen moet. Ik moet toch dit en ik moet toch dat. Ja, en je kunt er nog teksten bij noemen ook. Maar om nou geestelijk echt ouder te worden. Je dacht bekeerd te worden. En bekeerder te worden. En heilig en heiliger te worden. En zeker in dat jonge leven, gemeente, dan is de mens zo geneigd om ook bij de kenmerken te leven. En die hebben een bepaalde functie, zeker. Daar zetten we geen streep doorheen. Dat doet de catechismus en dat doet de leerregels ook niet. De kenmerken van het geestelijke leven, we vinden ze in heel de schrift. En we vinden ze in de belijdenisgeschriften. Maar het gaat fout als we er een grondje van maken. En als we erop gaan rusten. En als we gaan optellen, en we hebben toch dit en we hebben toch dat. En nu kom ik er wel. Dan kan het geestelijk wel eens zo zijn, gemeente, zoals ik al een hele poos geleden in een preek van de oude dominee C. Smits las. Vroeger predikant in ons kerkverband, later oud gereformeerd geworden. En hij zei in een preek, als het over de kenmerken gaat van het geestelijke leven, het enige kenmerk dat ik nog heb, dat is dat ik geen kenmerken meer heb. Dat je niets meer hebt om op te leunen en niets meer hebt om te steunen. Al minder geloofskracht en al minder gebedskracht en al minder kracht om te staan en al minder kracht om te gaan. En dat het vervuld wordt wat de Heer zegt. Ik zal mij doen overhouden en ellendig en arm volk. Een arme, een verslagene van geest. En die voor mijn woord beeft. Omdat je hebt beginnen te leren wie dat je bent en wie dat je blijft. En dat je wel eens moet zeggen, ik wist niet dat ik hiertoe in staat was. En ik wist niet dat dit nog in mijn hart leefde en dat ik dit kon doen.
Hebben u dat wel eens? Dat je jezelf zo tegenvalt. Dat je denkt, hoe kan ik het toch? Hoe kan het toch dat ik dit gedaan heb? Dat dit uit mijn hart voortkomt. En dan heb ik dit beleefd en dan heb ik dat beleefd. En dan heb ik dit gezegd en dat gezegd. Heer, ik zal u hartelijk lief hebben. Ik zal nooit meer zondigen. En toch gedaan. Weer gedaan. Wat kwaad is in zijn oog. En dan kan je wel eens helemaal aan het einde komen. Met je bekering. Met je heiliging. En met je liefde. En met je gebeden. En met alles waar je op geleund hebt. En dan blijft er een arme bedelaar over. Geestelijk ouder worden. Afhankelijk van genade. En om daar nou genoeg aan te hebben, gemeente. Mijn genade is u genoeg. En dat geeft dan ook vastheid in het geestelijke leven. Als je daarbij gebracht mag worden. Een oude vrouw zei ooit eens tegen me. Dat woordje genade, dat leer ik steeds meer spellen. Lettertje voor lettertje. Genade. En genade alleen. Sola gratia. En gemeente, als dat zo mag zijn, dan leidt dat ook naar dat wat de Heer Jezus dan ook daarop laat volgen. En dit zeide hij, vers 19, betekende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En bij Simon Petrus hield dat verband met de marteldood. En of hij nou gekruisigd is, of dat hij nou ondersteboven gekruisigd is met zijn hoofd naar beneden, ik weet het niet, maar hij is de marteldood gestorven. Maar de Heer Jezus zegt, op die manier, Simon, dan zul je God verheerlijken. Een God verheerlijkend sterven. Nou, dat is niet van nature zo, gemeente, want van nature is de dood God onterend. Want de mens is niet geschapen voor de dood. Het lichaam is niet geschapen om verteerd te worden. Dat is een ontluistering. Dat is een godonterend gevolg van de zonde. Dat hebben wij over onszelf afgeroepen. Dat er een ontbinding plaatsvindt. En dat we tot stof moeten wederkeren. Maar een God verheerlijkend sterven, gemeente, dat ligt daarin wat we in het leven hebben mogen leren beoefenen. Zoals de apostel Paulus dat ook zegt in de Filippenzenbrief. Het leven is mijn Christus en daarom is het sterven mijn gewin. Dan brengt dat een gode verheerlijkend sterven met zich mee. Dat is tot Gods eer. Als een mens weer teruggebracht wordt naar waar hij vandaan kwam. In de schoot des Vaders. In de eeuwige heerlijkheid. Waar God alles is en in allen. Waar hij zijn schepsel volmaakt weer terugkrijgt. Hier een beginsel in de bekering. Waarin de verheerlijking volmaakt. Een gode verheerlijkend sterven. En gemeente, dan is het niet afhankelijk van de wijze waarop iemand sterft. Een gode verheerlijkend sterven vindt niet alleen plaats als een mens een ziekbed krijgt, zoals Jacob, of in de ouderdom, en hij wordt omringd door zijn kinderen en zijn kleinkinderen, en hij mag daar een getuigenis afleggen en goed van God spreken. Maar ook de apostel heeft een gode verheerlijkend sterven gehad. En als we daarbij waren geweest, als het waar is wat de buitenbijbelse geschriften hebben gezegd, dat hij ondersteboven aan het kruis hing, dan was dat bepaald niet een verheerlijkend gezicht. Als je daar de oude apostel ondersteboven had zien hangen, aan dat kruis. Maar het was Goden verheerlijken, dat staat er ook zo hè, in de tekst. Betekenende met hoedanige dood hij sterven zou, nee, God verheerlijken zou. Simon is niet gestorven. Nee, hij heeft God verheerlijkt toen hij daar aan dat kruis hing. Toen hij daar de marteldood gestorven is. Want zijn leven was Christus. Zijn leven was in beginsel Goden verheerlijkend geworden. En daarom is zijn sterven ook Goden verheerlijkend geworden. En dan maakt het niet uit hoe je sterft. We krijgen niet allemaal een ziekbed. Maar of je nou rustig te midden van je kinderen en kleinkinderen een getuigenis mag geven van Gods genade. Of je wordt door een ongeluk verpletterd door een aanstormende trein. Of je wordt neergestoken door een crimineel. Dat doet er minder toe. Het gaat erom, is mijn leven Christus geweest? Is mijn leven Goden verheerlijkend geweest? En gemeente, als dat niet zo is, als God niet aan zijn eer is gekomen in mijn leven, dan zal het zeker niet zijn in mijn sterven. Althans op de manier zoals de Heere dat bedoelt. En dan kan ik als de rijke een prachtige begrafenis hebben. Op een koets gelegd worden met prachtige paarden ervoor. En dan kan ik het rijkste marmeren graf krijgen, maar dan is mijn dood God onteerend. Want ze storten van de top van eer in een eeuwige verwoesting neer. Als het leven niet Christus is geweest, dan is het sterven eeuwig verlies. En goed luisteren gemeente, maar dan zal ook dat sterven op een bepaalde manier Goden verheerlijkend zijn. En dat is op een verschrikkelijke manier. En ik huiver eigenlijk om het te zeggen. Maar God komt ook aan zijn eer. In de verdelging van zijn vijanden. Als hij de voet op de nek zal zetten van allen die niet hebben gewild dat hij koning zou zijn. Dan heerst hij. Dan wordt hij verheerlijkt zelfs in de ondergang van vijanden. Maar dat zoekt hij niet. Hij zoekt het niet, hij zoekt niet je ondergang, hij zoekt niet je dood. Maar hij zegt, bekeer je toch tot mij, waarom zou je sterven? Laat ons leven Christus mogen zijn, Christus mogen worden. Opdat ons sterven gewin zal mogen zijn. Opdat er dat blijde vooruitzicht mag zijn waarvan we gezongen hebben. Dat we straks ontwaakt de lof Gods mogen ontvouwen en hem in gerechtigheid mogen aanschouwen en verzadigd mogen zijn met dat goddelijk beeld, hem eeuwig groter maken. En als we dan nog eens even letten, gemeente, op die schrijver, Johannes, de oude apostel, toen hij dit evangelie schreef, was hij aan het einde van zijn leven gekomen. Waarschijnlijk zat hij op Patmos, in eenzaamheid. En hij zat te schrijven, en ik stel me dat maar zomaar voor, gemeente, dat die oude apostel, terwijl hij die woorden schreef, dit zeide Jezus, betekende met hoedanige dood Simon God verheerlijken zou. Dat de pen van de oude apostel even stil liet. En dat hij voor zich uitstaarde en terugdacht aan zijn zielenvriend met wie hij zoveel had meegemaakt. Jaren met hem opgetrokken aan het meer van Genezaret. Jaren aan de voeten van Christus gezeten. Samen in de zaal van Caiaphas. Samen ook weer hersteld in dat ambt. Johannes was maar alleen overgebleven. De oudste apostel. Hij heeft ze allemaal overleefd. Thomas, Jacobus, zijn broer. Al heel vroeg de marteldood gestorven. Misschien zal de oude apostel wel met heimwee hebben gedacht. Ach Simon, jij bent er doorheen. Je bent van Simon verlost. Ik ben nog dat lichaam der zonde en des doods. Ik moet er nog doorheen, ik sta er nog voor. Maar gij is uit verlost. En God heeft u wel gedaan. Dat heimwee, dat verlangen. Om Gode verheerlijkend te mogen sterven. Om hem te aanschouwen die mijn ziel heeft lief gehad. En die voor al mijn zonden volkomen. Heeft betaald. Dan is de dood van zijn gunstgenoten kostelijk, kostbaar, dierbaar. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn ogen. Want het is God tot eer. Amen. Met dankzegging. Heer, ootmoedig danken we dat we een ogenblik hier in uw huis mochten zijn. Dat we de oude psalmen mochten zingen. Onze gebeden tot u mochten opzenden. En dat we uw woord mochten horen. Al is het zoveel eeuwen geleden gesproken, Heer, u hebt er een voorwaar aan verbonden. En geef dat het naar binnen mag slaan, Heere. Als we nog in onze doodstaat leven. Dat wij allemaal voor die werkelijkheid staan. Van dat vreselijke graf. Van die ontmoeting met u. En leer zo jong en oud om u, de schepper, te gedenken. Die onze rechter zal zijn. Maar die ook de beloften hebt gegeven. Roep de Heere aan terwijl hij nabij is. Zo zal hij zich zijner ontfermen. Heere, laat dat de aansporing mogen zijn voor een ieder die nog onbekeerd
en voor eigen rekening leeft. Maar laten uw kinderen geoefend mogen worden, Heer, in deze dingen. Ook als dat nieuwe leven zo onder het stof ligt. Als er oude of nieuwe zonden de boventoon voeren. Als het vlees zich doet gelden. Heer, wilt u terugkeren en geven dat uw woord opnieuw zijn kracht mag doen. En dat we geestelijk ouder mogen worden. Afhankelijker. En van genade alleen leren leven. En straks van genade alleen mogen sterven. Opdat u verheerlijkt wordt in uw deugden. Wat u de lof wordt toegezongen. Hier een beginsel en straks volmaakt. Gij zijt waardig te ontvangen de lof en de eer. En de dankzegging tot een eeuwigheid. Want gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Schenk ons dat, Heere, in de beoefening en beleving. Wees met ons het verder van deze zondag. Wees met de kinderen van de zondagschool. En de leiding en ieder die erbij betrokken is, wil ook in ons later nageslacht uw trouw en uw waarheid behouden. En ook jonge kinderen de lof en de eer van uw naam leren zingen. Hoor ons gebed, Heer, in de vergeving van onze zonden. En breng ons ook vanmiddag weer bijeen. Om Jezus wil. Amen. En dan het Gode verheerlijkende lied. Gij zijt mijn God. U zal ik loven. Verhogen uw majesteit. Het 14e van 118. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.